Ik ga door met het gesprek en ik vraag naar voren. Ine Voorham, Jan Wolsheimer, Dickie Nijenhuis en Samuel Lee. Hartelijk welkom hier op het podium. Ja, geef ze maar een applaus, dat helpt. Kom maar om me heen staan, dat is het handigste. Dickie, je had ook nog geen hand gegeven. Hoi, welkom. We gaan met z'n vier. Het is wel handig als jullie een beetje dicht bij mij komen, want ik heb maar één microfoon. Dus het is echt een beetje, als je een beetje close wil komen, dan is het voor de zijflank. Ja, kom aan deze kant, Jan. Ja, dat is goed. We gaan eerst even een voorstelrondje doen. Ine, wie ben je? Maar dat mag je dan kort samenvatten.
Ik ben Ine Voorham. Ik ben officier van het leger, dus heils inmiddels gepensioneerd. En ik heb in heel veel dingen interesse en vooral in mensen.
Jan.
Ja, ik ben predikant in Woerden van een evangelische kerk en sinds kort ook buurtdominee in Amsterdam-Oost.
Dickie.
Ik ben Dickie Nieuwenhuis. Ik ben werkzaam in ontwikkelingssamenwerking en momenteel doe ik dat voor een groep organisaties die zich bezighouden met mensen met een beperking in ontwikkelingslanden.
Samuel.
Ik ben Samuel Lee. Ik ben 22 jaar voorganger onder de migranten in Amsterdam en ook de oprichter van Foundation University. En wij geven academisch onderwijs aan vluchtelingen en mensen die ongedocumenteerd zijn.
Oké, bij sommigen hoor je het al terug en bij sommigen concludeer je al, ze zullen wel wat met het thema hebben. Anders zouden ze hier ook niet staan. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar, laten we zeggen, je heel dicht bij je leven. Wat doe je met het thema armoede? Gewoon misschien bij je in de buurt of Jan?
Ja, armoede laat zich niet alleen financieel definiëren, hoorde ik vanmiddag al. En dat vind ik eigenlijk ook. Een van de sterkste voorbeelden is misschien wel dat ik vanavond om 8 uur op het voetbalveld sta met een schizofrene jongen bij mij uit de buurt van 33. Die ene dag in de week of die ene avond in de week een stukje waardigheid heeft. Omdat hij de rest van de week als patiënt gezien wordt. En vanavond als een hele goede voetballer. En dat geeft ons allen heel veel vreugde. Dus de schizofreen, de bankdirecteur en de dominee die in één team voetballen.
Leuk, leuk voorbeeld. Dickie, heb jij iets dichtbij?
Nou, ik moet heel eerlijk zijn, toen ik deze bijeenkomst ook voorbereidde, dat ik eigenlijk ook wel een soort ongemak voelde. Hey, ik werk al jarenlang in ontwikkelingssamenwerking. Ik heb daarin ook heel veel mensen in diepe armoede gezien. En toen nadacht over gewoon mijn eigen omgeving en mijn eigen dorp. Toen dacht ik van eigenlijk heel direct ken ik helemaal niet zoveel mensen. Gewoon even heel eerlijk. Ik ben ook een hele korte tijd politiek actief geweest. In Culemborg is mijn woonplaats. En toen ontdekte ik opeens dat er mensen waren die ik kende. En die echt in hele problematische omstandigheden leefden. En waar ik gewoon helemaal niets van wist. Natuurlijk ben ik ook echt wel eens, kom ik wel eens in aanraking met iemand, maar het laat ook wel zien dat in onze samenleving is het, de armoede komt heel vaak helemaal niet zo heel zichtbaar naar je toe en je moet echt een stap zetten en moeite doen om daarmee in aanraking te komen.
Behalve misschien als je in Amsterdam woont, Samuel, kom je armoede veel tegen? En heb je het dichtbij?
Jazeker, omdat ik werk met heel veel migranten. Toen ik voor het eerst voorganger werd, 22 jaar geleden, dacht ik, ik maak mijn preken klaar op maandag en dan zondag preek ik een preek. Totdat op een dag predik ik over dat in de huis van de Heere zijn veel kamers en de Heere maakte voor ons kamers vrij. Dan komt een meneer met zijn koffertje en zegt hij maar, dominee, ik heb nu geen kamer. En wat moet ik nou doen? En dat is het begin. En toen dacht ik van oké, toen hadden wij een mooie kerkgebouw. Toen dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Ik heb een gewetensconflict. Deze man laten gaan of alleen maar spreken over de hemel. En dacht ik van oké, we hebben een gebouw met douche, keuken. En ik had een klein kantoortje. Ik dacht van oké, ik verander dat kantoortje naar een kamertje. En laat die man gewoon bij ons blijven. En dat is denk ik dan de nut van een kerkgebouw. Dat je dus de armen en de minder bedeelden helpt. En daarna ben ik dus heel veel andere mensen ook zo geholpen in de kerkgebouw.
En daarna heb je op maandag de preek gemaakt en de rest van de week gewerkt voor de armen. Toch?
Ja.
Ja, als je bij het leger des Heils werkt, dan gaat iedereen ervan uit dat je altijd armen om je heen hebt. Klopt dat, Ine?
Ik heb wel heel wat mensen gezien die niet datgene de ervaring hebben dat ze niet datgene hebben wat ze nodig zouden hebben om gelukkig te zijn. Om echt te kunnen leven. En natuurlijk heb ik heel veel mensen gezien die geen dak boven hun hoofd hadden. Die erg geholpen zouden zijn met echt een paar schoenen aan hun voeten en schone kleren. Maar ik heb ook heel veel mensen gezien die zo behoefte hebben aan dat jij je wil inspannen om die ander te leren kennen. Dat ik dat eigenlijk nog belangrijker vind. Soms heb ik wel eens gezegd, het is zo makkelijk om iemand een boterham te geven. En dan is de honger een beetje gestild. Maar het kost even iets meer moeite om je echt te verdiepen en belangstelling te hebben voor de ander. En elkaar een beetje te leren kennen. En ik denk dat de Lieve Heer mij daarvoor ook een talent heeft gegeven. Dus als ik in de trein zit, of als ik op straat loop, of als ik in de rij sta bij de supermarkt, dan kom ik altijd mensen tegen. En het is zo mooi om dan elkaar even te ontmoeten.
Eigenlijk wat uit de stelling van Erik kwam, juist het aandacht geven, het gezien zijn, dat beaam je dan ook. Ik ga even iets praktisch tegen jullie vieren zeggen. Ik ga niet steeds zeggen wie nu niet meer, tenminste dat deed ik net wel. Wie wil het woord? Dus neem het woord en ik zet de microfoon er wel bij. We gaan het even hebben over dat thema armoede. In de schets die Herman maakte, zei hij dat is het thema dat er altijd al geweest is. Ook altijd weer opkomt en weer naar beneden gaat. Moeten we het als kerk er nog wel over hebben eigenlijk? Wie wil?
Ja, je kunt je denken en lezen, de armen zult u altijd onder u hebben, zo, het is zo. Nou, dan gaan we verder tot de orde van de dag. Ik denk dat God ons bij uitstek de mogelijkheid heeft gegeven om te zien wat een ander heeft en wat hij niet heeft. En ik denk dat het de kunst is om, armoede is heel erg gedefinieerd op materiële dingen, economische modellen. En ik denk dat de kerk nou juist laat zien dat het daar niet over gaat. Maar je hebt maar één ziel die je kunt kwijtraken. En die behouden kan worden, dat is toch mooier. En het is prachtig als je zo samen ook op weg kan gaan. En dan is het heel simpel ook eigenlijk om met elkaar te delen wat je hebt ook aan materieel goed.
Oké, dus je zegt dat is dan ook de rol van de kerk. Ik zie Jan knikken.
Ja, zeker. Het evangelie is ook het meest, haakt ook het snelste aan bij de armen. Mensen die moeite hebben en verdriet hebben. De boodschap van Jezus is een geweldige boodschap voor mensen die worstelen. Daarom ben ik ook dominee geworden, denk ik. Maar ja, ik geloof toch dat ook in de kerk we moeten leren dat we ook onze rijkdom wat meer verdelen. Hè? Want we hebben kennelijk ergens een soort nulmeting gesteld en dan ben je bemiddeld en de mensen die daaronder vallen die zijn arm. En daar stoppen we dan wat bij om te zorgen dat zij op ons niveau komen. Dat vind ik echt een idiote gedachte. Ik zou ook wel graag willen dat mensen in de kerk ook veel meer nadachten over de wijze waarop zij de rijkdom die we van God gekregen hebben op een fatsoenlijke en eerlijke wijze zouden verdelen.
Maar jij bent dominee, jij kan dat vertellen.
Ik kan het vertellen, maar ik moet het vooral ook eerst doen. Dus vandaar dat ik ook probeer om zoveel mogelijk van dit soort dingen ook eerst te praktiseren. En ook de worsteling te voelen met die voorbeelden. Bijvoorbeeld afgelopen mei was ik jarig en ik las weer eens Lucas 4. En daar zegt Jezus heel simpel van als je een feest geeft, nodig dan niet de mensen uit die dat ook terug kunnen geven aan je. Maar doe dat juist met armen en onaanzienlijken enzovoort.
En hoe deed je dat praktisch dan? Ik ben wel nieuwsgierig.
Ja, nou dat is een irritante tekst. Maar tegelijkertijd, ik ben evangelische predikant. En evangelici zijn altijd heel erg gericht op het hemels en over wonderen en tekenen en dat soort geweldige dingen. Maar dit is nou net even een hele basic opdracht van Jezus. Dus laten we daar vooral mee beginnen. Dus ja, ik heb een kaart laten drukken met mijn gezicht erop. Want ja, die mensen kenden mij dus ook niet. En een uitnodiging gemaakt van, joh, wil je op een feestje komen?
En waar heb je die gebracht?
Wat zeg je?
Waar heb je die gebracht?
Ik ben vrijwilliger bij de voedselbank, dus daar had ik ook een netwerk natuurlijk. Ik doe heel veel met migranten in de stad, maar ook in Nederland. Dus het kostte me eigenlijk wel weinig moeite. We hebben een sociale werkplaats in Woerden en daar ben ik maar gewoon langs gegaan en gevraagd van joh, ik heb een idioot voorstel, maar wat zou je ervan vinden? En het was echt mijn mooiste verjaardag ooit. Ik bedoel, je geeft iets, maar je krijgt er zo verschrikkelijk veel voor terug. Het is echt ontzettend leuk geweest. Dus mijn familie is voortaan niet meer welkom.
Oh, dan moet je nog. Maar jij, je geeft als voorbeeld van ik wil het vertellen aan mijn gemeente, maar ik wil het zelf eerst er zelf doorheen gaan. Ik wil het zelf meemaken. Samuel, herken je dat? Want jij bent ook predikant.
Ja.
Dat je ook zelf meemaakt voordat je het gaat vertellen?
Je moet eerst doen wat je zelf preekt. En voor mij, ik kan mij niet voorstellen, gewoon niet voorstellen, dat kerk alleen bestaat om alleen maar kerk te zijn for the sake of being a church. Ik denk dat kerk zijn is juist om op te staan voor rechtvaardigheid, gerechtigheid, om armen te helpen en mensen in nood te helpen. Ik denk dat is de roeping van de kerk. En het is, ik kan het niet voorstellen dat het niet zo is.
En de mensen bij jou in de gemeente, die zien jou elke zondag?
Ja.
Is het lastig om dat uit te leggen?
Kijk, het is heel vreemd. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Perzië, 30 jaar geleden. Ik ben getrouwd met een Zuid-Koreaanse vrouw. Maar de gemeente waar wij leiden is Nigeriaans en Ghanese. Die twee zijn al heel interessant. En dan heb ik Filipino's ook nog erbij. En we zijn zo'n internationale gemeente. En we komen eigenlijk mensen uit onze kerk. Die komen, ik kan niet zeggen dat helemaal uit de rand van de samenleving. Maar ietsje boven de rand van de samenleving. En toch die mensen hebben zo'n groot hart om een ander ook nog te helpen. Zelfs mensen die hier geboren zijn en zelfs Nederlanders zijn. Juist die buitenlanders van mijn gemeente, die bieden ook hun kleine kamertje aan een Nederlander die een kamer nodig heeft.
Maar moet je zelf eerst aan de onderkant gezeten hebben om te kunnen helpen, denk je?
Nou,
of is het makkelijker?
Het is makkelijker omdat je kan dat beter begrijpen, maar dat hoeft niet. Als je je hart open doet en het lijden van een ander jou ook pijn doet, dan kan je nooit stilzitten.
Is het de bedoeling dan, ik ga even naar jou, dat de kerk dan die armoede gaat oplossen? Ik bedoel, je zat ook even in de politiek. Had je dan ook de neiging om te denken, ik zet de kerk in als politicus om die armoede maar eens op te lossen?
Daar zou ik heel erg voorzichtig mee zijn. Omdat ik, als ik even naar de Nederlandse samenleving kijk, het ook heel makkelijk een afschuiven kan worden van een verantwoordelijkheid die wel bij de overheid ligt. Terwijl kerken nou juist zo krachtig kunnen zijn in er gewoon zijn voor mensen. Zonder dat daar allerlei doelstellingen aan vasthangen en resultaten die bereikt moeten worden. Maar als ik dan even internationaler kijk. En dan zie je in heel veel landen hebben kerken hebben een veel sterker draagvlak en ook een veel groter vertrouwen bij mensen en juist ook mensen uit arme groepen dan in vergelijking met de overheid. En dat is toch een kracht, denk ik, die je overal wereldwijd tegenkomt, die in Nederland misien wat minder bekend is of misschien meer op lokaal niveau zo beleefd wordt, maar daar ben ik dan weer geen deskundige in, dus dat durf ik niet zo te zeggen, maar ik denk die kracht van heel dicht bij mensen en ook even ongeacht, zonder allerlei doelstellingen, dat iets is wat heel belangrijk is om vast te houden. Aan de andere kant denk ik, moeten we ook weer niet zo makkelijk achterover hangen als kerken, omdat een kenmerk echt van mensen die in diepe armoede leven is niet alleen dat ze uitgesloten worden door de structuren die er in de samenleving zijn, maar ook dat ze zichzelf uitsluiten.
Maar is dat niet het ingewikkeldst? Want net zoals Ine zegt eigenlijk van kijk, die boterham en die schoenen die leveren we wel, maar dat gevoel wegkrijgen. En hoe kan je iets, een tip nog geven die jullie vanuit het buitenland, vanuit ontwikkelingssamenwerking, wat daarbij helpt?
De eerste uitdaging is eigenlijk om deze mensen te vinden. En dat klinkt gek, maar ook voor hulporganisaties die vaak al jaren ervaring hebben in armoedebestrijding, die ontdekken soms van hele belangrijke groepen, zien wij over het hoofd. Om even een heel simpel voorbeeld te noemen, wat ik zelf heb meegemaakt, dat was in Burkina Faso, waar op een gegeven moment groepen ook werden benaderd met de vraag van wat vinden jullie zelf belangrijk in jullie leven? En waar op een gegeven moment ontdekt werd dat een bepaalde groep gewoon niet kwam naar die bijeenkomsten, omdat die mensen geen schoenen hadden. En die dachten, ja, zonder schoenen kan ik niet naar die bijeenkomst toe. Dus dat zijn dan hele, ja, eigenlijk eenvoudige dingen waardoor mensen zichzelf uitsluiten.
En Ine, ik hoor je zeggen, herken je dat? Gebeurt het in Nederland ook, dat mensen zichzelf al uitsluiten? Dat het lastig is om ze te zien?
Ja, ik heb wel eens vaker nagedacht over wat nou de factoren en mechanismen zijn die met sociale uitsluiting te maken hebben. We weten allemaal dat als het voorbeeld waar je mee begon, die dure rugzak voor een tiener kopen, anders dan wordt die buitengesloten. Dat is gebaseerd op vooroordelen die we allemaal hebben, soms bewust en heel veel onbewust, dat je er pas toe doet als je ook een merk rugzak hebt. Dus het helpt je om zelf na te denken, hoe komt het nou dat ik op een bepaalde manier naar iemand kijk? En ik denk dat kerken onder andere ook een mogelijkheid hebben, een ingang hebben, om mensen die allemaal iets gemeenschappelijks hebben, geloof in de liefde van God, te laten nadenken, hoe komt het nou dat ik op een bepaalde manier naar iemand kijk? Het is niet voor niets dat er de hele week op de televisie stevig wat zendtijd besteed wordt aan de slogan, dikke bult, eigen schuld, dikke bult. En dat je dat, en daarover nadenken, daar met mensen over praten en ook vooral luisteren naar de echte verhalen van de mensen die in een beroerde situatie terecht zijn gekomen, dat kan helpen. En mensen die zich dus schamen omdat ze geen schoenen hebben, of schamen omdat ze geen merkartikelen hebben, of schamen dat zij hun leven niet voor elkaar kunnen krijgen, mensen als het ware een ruimte bieden door die schaamte, dat ze die ook voor zichzelf te mogen afpellen. Want het helpt dus niet als ik zeg, je hoeft je niet te schamen. Want dan ga je...
Maar hoe bied je dan wel ruimte? Want je zegt, je hoeft je niet te schamen, dat is dus niet voldoende. Maar hoe wel?
Om mensen als mens tegemoet te treden en vooral ook te laten zien dat wij allemaal kwetsbare mensen zijn. Dat we allemaal wel iets hebben om ons over te schamen. Alleen jij en ik hebben geleerd dat prachtig te camoufleren of te compenseren. Dus ja, eigenlijk om gewoon maar mens te zijn en ook kenbaar te maken aan een ander. Dat we allemaal iets niet hebben, maar ook allemaal iets hebben. En het is veel interessanter om te kijken naar wat we allemaal te bieden hebben. En dat als het ware bij, zoals de verjaardag, bij elkaar te brengen. Zeggen, nou neem maar. Dan dat wij het allemaal in hokjes gaan gieten en daar een oordeel over hebben.
Ja, er speelt ook nog iets anders mee. Ik las afgelopen week een zeer nuttig boekje, een heel dun boekje, De Spelende Kerk van Cors Visser. En Cors had mij gevraagd of ik dat boekje wilde recenseren. En Cors is nogal scherp, want hij heeft veel onderzoek gedaan ook in Latijns-Amerika en in Afrika. En hij zegt, wij hebben veel te veel parakerkelijke organisaties en die hebben de handen van de kerk afgehakt. Nou, dat is lekker stevig. Ik denk dat het wel waar is. In heel veel landen, daar is je eerste contact met de kerk iets van welfare. Hè, waardoor je leert om mensen van de kerk te ontmoeten. En als je hier naar de kerk gaat, dan wordt het al snel heel statisch. Hè, want heb ik de juiste kleding? Ik werd afgelopen week door een dame van een sociale werkplaats gebeld. En die vroeg of ze wat ze aan moest als ze naar de kerk wilde. En ik dacht, ja, ik heb ook vaak een spijkerbroek aan. En ik vond het ook wel heel gek om te zeggen. Want dat vond zij dan weer niet goed genoeg waarschijnlijk. En dus kennelijk is dat anders. We zijn te veel teruggetrokken kerk, te weinig midden in de samenleving, met uitzondering van de parakerkelijke organisaties en de commissies die hier allemaal zitten en die hartstikke goed werk doen. Maar ik vind het primair ook een belangrijke taak van gewone kerkmensen. En dus als gewone kerkmensen zeggen dat ze geen armen kennen, dan zijn ze volgens mij te veel met zichzelf bezig. Want die zijn er genoeg.
Ja. En zeg je, zou je dat dan ook eigenlijk als een soort wens willen meegeven naar zo'n knooppunt? Zo van... Knooppunt verbindt dan ook vooral goede ideeën voor de gewone kerk, voor de gewone kerkganger?
Nee, ik ben ontzettend benieuwd naar de projecten uit het boekje. Ik vond de drie projecten die ik hoorde al heel inspirerend. Dus de andere 67 moeten dat ook zijn, denk ik. En een knooppunt moet verbinden en niet meer. Hè? Dus verbind mensen aan elkaar, verbind organisaties aan elkaar. Kors die pleit voor insourcing in plaats van outsourcing. Dus wij moeten als kerk weer veel terughalen wat we eigenlijk hebben uitbesteed. En we moeten niet zeggen, de overheid moet het allemaal maar doen. De overheid.
Of de parakerkelijke organisaties.
Of de parakerkelijke organisaties. We moeten samen die samenleving vormgeven. En ik vind dat de kerk daar een stevige rol kan spelen.
Mijn beeld van migrantenkerken, Samuel, is dat bij migrantenkerken veel meer al geïntegreerd is. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja, sorry. Ik geef de microfoon niet aan een Pinksterdominee. Maar oké.
Ik heb je vaker horen spreken.
Nou, bij ons bijvoorbeeld, ik kan alleen vanuit onze voorbeelden geven. We hebben communities. En binnen die communities, dan vangen wij mensen op. Dus stel voor, er is een Filipino au pair en dan die heeft problemen. Of misschien wordt die niet goed behandeld door haar employer. En dan ontvangen wij die persoon. En dan helpen wij.
En ook gelijk praktisch.
Heel praktisch. Of we hebben een heel netwerk van kamervrij en dat soort dingen. Dus even op het telefoontje heb je een kamer vrij voor die persoon. En dan binnen 2 weken hebben we toch een kamer geregeld voor iemand. En dat is allemaal in de communities. Daarom is het community zo belangrijk. En individualisme, ja, dat is moeilijk, hè. Als je individualistisch bent. Maar bij ons is het meer groepgebonden, communities.
En dat zou ook je pleidooi zijn, of je wens voor de kerken in heel Nederland, van realiseer je weer dat je het samen behoort te doen.
Ja, ja, herstel die community en het gevoel van community. En ook op individueel niveau, bemoedig en preek erover dat mens op zichzelf kan niet leven. Het Zuid-Afrikaanse idee van Ubuntu, ik ben er omdat wij zijn samen. En dat is heel belangrijk. En het is niet alleen maar het werk van de kerk of de dominee of de kerkraad of wat dan ook. Het begint, verandering begint bij jezelf. En dat jij begint de pijn van een andere zien. En hoe klein dan ook, dat je stappen neemt om iets te doen. Begint bij jezelf.
Zijn er ook dingen die je als kerk niet moet doen? Als we over zo'n thema hebben als armoede in kerken, dat jullie zeggen van, oh nee, daar moet je even vanaf blijven. Dat, volgens mij moet je je daar niet aan branden, of dat is te ingewikkeld. Of zijn er dingen die de kerk niet moet doen?
Nou, ik vind het wel een spannende wat je net zei, over dat de kerk meer naar zich terug moet halen. Ik denk dan meer van, zou de kerk niet veel meer nog bij haar kern? En dat is echt vanuit de kern van het evangelie er zijn voor mensen. Zonder daarin in hulpverlening. En ik zie absoluut de waarde ook van alle initiatieven die vandaag ook gepresenteerd zijn. Echt hartstikke mooi. Maar ik weet niet of de kerk daarin nou de ambitie moet hebben om veel meer in de hulpverlening te doen. Ik denk dan veel meer leg verbindingen met clubs die dat heel goed kunnen. En zorg ook dat, denk aan de keukentafelgesprekken in gemeentes bijvoorbeeld. Het zou heel mooi zijn als daar ook de vraag gesteld kon worden. Wat is nou echt belangrijk voor jou in je leven? En het zou toch heel mooi zijn als daar ook geestelijke gesprekken op de een of andere manier een plaats zouden kunnen hebben. Zoek daar naar verbinding, maar ik zie het niet in. Ik hoor in iets dat terughalen naar de kerk. Dan zie ik gelijk iets groots zwaars voor me, waarvan ik denk, pas daar nou juist voor op.
Nou, misschien moeten we dan nog een borrel drinken, want dat is ook niet precies wat ik bedoel. Maar wel dat taken die echt vanuit het evangelie bij de kerk horen, namelijk zorgen voor armen, weduwen en wezen, een terugkerend refrein in het Oude Testament, kun je niet outsourcen, want dan krijg je een hele kille kerk van. Dan krijg je een hele hoogcognitieve kerk. En die kerk moet niet alleen een hoofd hebben wat getraind is, maar moet ook handen hebben die eelt hebben van het werken. En die twee gaan goed samen, volgens mij binnen de context van het evangelie. En waar ik dan de scheidslijn zou trekken, als ik werk met migranten bijvoorbeeld, dan spelen er vaak ook wel ingewikkelde psychosomatische problemen. Of psychosociale problemen bedoel ik. En daar moet je als kerk niet aan gaan sleutelen. Want dat is je core business niet. Hè? Dus ik vind het prima.
Dan doorverwijzen, zeg je.
Ja, schoenmaker blijft bij je leest. Maar ik vind bij de leest van de kerk hoort wel degelijk een stuk sociale gerechtigheid. En dat is er, vind ik, nog te weinig, grosso modo. Ik zal een heel concreet voorbeeld geven. In november 2012 raakte ik betrokken bij iets wat kort daarna de vluchtkerk in Nederland werd genoemd. Ik heb, 12 kerken in Amsterdam en 4 kerken in Woerden gebeld. Geen van de kerken wilde hun gebouw openstellen, want er werd niet vergaderd op dat moment. En dan denk ik, dan hebben we als kerk echt iets verloren. Ik zoek juist naar die kerken die zeggen van, oké, we moeten vergaderen, probleem. Zondag is er een dienst, maar dit gaan we deze nacht oplossen. En morgen zien we verder.
Oké, dus ook flexibel en snel.
Ja.
Dan, er werd door een van de sprekers nog genoemd. Zijn we er ook voor de slechterikken? Want die vinden we misschien nog wel heel spannend.
Bij uitstek zou ik zeggen.
En hoe krijg je daar in de gemeente mee? Want dat is nog het idee van, nou oké, eigen schuld, dikke bult, misschien komen we daar nog overheen. Maar echt slechte mensen, ja sorry hoor, daar gaan we niet voor zorgen.
Ja, ik denk dat je je niet moet laten verleiden om de definities te nemen van wat is arm en wat is rijk, wat is slecht en wat is goed. Als je het plaatje een beetje schuift, dan zijn we allemaal op een of andere manier slecht. En dan zijn we op een of andere manier rijk. Kijk, als je zegt, dat moet de kerk vooral doen. Wij zijn, de kerk is een uniek, die heeft iets unieks. wat de maatschappij en gespecialiseerde organisaties niet als core business hebben, dat is dat ze een krachtbron hebben waar ze uit kunnen putten en die ze niet alleen voor zichzelf hoeven te houden, maar waar je van kan geven en geven en geven, eindeloos. En misschien zie je dat in ontwikkelingslanden, dat mensen daar veel opener in zijn om te vertellen dat er een machtige God is die helpt. En ook als je honger hebt, dat je toch een machtige God houdt. Het is wel lastig als je honger hebt, dus fijn als je kan delen. En misschien moeten wij veel meer ervoor uitkomen dat wij iets kostbaars, iets unieks hebben, maar dat er wel voor iedereen is. En dat het ook inhoudt dat je oog moet hebben voor zij die het wat slechter hebben door omstandigheden. En dat je dan daarover ook graag materieel wil delen.
Ik vind het een amen. Vinden jullie ook niet? Heel hartelijk dank voor dit gesprek. En voor jullie gedachten. Samuel, Dickie, Jan en Ine. Ze zijn er zo nog, dus